We gaan deze morgen naar het laatste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Dat is 1 Korinthe 16. 1 Korintiërs 16. En we zullen wel niet het hele hoofdstuk lezen, maar we gaan wel lezen de eerste 12 verzen van 1 Korinthe 16. En daar staat in vers 1. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik, het in de gemeente van Galatië geregeld heb, elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst, na mijn komst, inzamelingen moeten gehouden worden. Wanneer ik dan aangekomen ben, zal ik hen, die gij daarvoor geschikt acht, met brieven zenden om uw liefdegaven te Jeruzalem af te dragen. Mocht het echter van belang zijn dat ik ook de reis maak, dan zullen zij met mij reizen. En ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Want ik zal de reis naar Macedonië doen, maar dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden. Misschien wel de winter doorbrengen, zodat gij mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis. Want ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heere het toestaat. Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Want mij is een grote en machtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders. Wanneer Timotheus komt, zorgt er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren, evenals ik. Laat niemand hem dan geringschatten, maar helpt hem voort in vrede, opdat hij tot mij komen kan, want ik wacht op hem met de broeders. En wat Apollos aangaat, hem heb ik herhaaldelijk verzocht, met de broeders tot u te gaan, doch gij wenste bepaald niet nu te gaan, maar hij zal gaan, zodra het hem gelegen komt. Maar tot zover. Volgende week hopen we dan het laatste stukje van 1 Korinthe 16 met elkaar te lezen en te behandelen. Pak je telefoon maar even. Dit hoofdstuk dat gaat over 1 Korinthe 16 en dat betreft de collecte, de inzameling die georganiseerd werd door de apostel Paulus onder alle gemeenten in Klein-Azië. En daarmee was het ook zo de bedoeling dat het werk des Heren moest worden ondersteund. En dat is eigenlijk het thema van 1 Korinthe 16. Het werk des Heren. Zo eindigt ook eigenlijk 1 Korinthe 15. Het laatste vers van 1 Korinthe 15, laten we dat nog maar eens lezen. 1 Korinthe 15 vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. En Paulus gaat eigenlijk op dit thema, het werk des Heren, en dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heren, omdat de Heren een beloner is, uiteindelijk, hè, en dat het loon boven is. Op dat werk des Heren gaat hij dan uitgebreid in de versen die hier volgen in hoofdstuk 16. Dat is eigenlijk het thema. Ook het thema eigenlijk van vanochtend. Het werk des Heren. En wat er allemaal nodig is voor het werk des Heren. Dat legt Paulus hier uit. En welke troubles er altijd zijn in het werk des Heren. Dat wordt hier in dit gedeelte, komt dat vanzelf naar boven. Tevens is het niet alleen het uitwerken van vers 58... het werk des Heren, wat hij als onderwerp aansnijdt. Maar het is ook het antwoord direct geven op een vraag die de Korintiërs blijkbaar hebben gesteld. We weten wel, dat hebben we gezien in de eerste Korinthebrief, dat Paulus hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk antwoord geeft op specifieke vragen die de Korintiërs aan hem hebben gesteld via dienstknechten die ze naar hem toe hebben gestuurd. Dat zien we ook wel aan het eind van hoofdstuk 16, hebben we niet gelezen, dat zij met die vragen bij Paulus zijn gekomen en dat de eerste Korinthebrief eigenlijk een groot antwoord is op allemaal vragen van de Korinthische gelovigen. Dat kan je ook zien in vers 1 van hoofdstuk 16. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, en als dat steeds staat, betreft, dat geeft weer aan dat er antwoord wordt gegeven over een vraag die de Korinthiërs hadden, blijkbaar hier over de inzameling voor de heiligen. Wat de inzameling voor de heiligen betreft, en het woord betreft komt continu voor, en degene die later de hoofdstukindeling van de eerste Korinthebrief hebben gemaakt, de vertalers, die hebben daar ook op gelet, en vaak zie je dan ook dat ze precies de overgangen van de hoofdstukken hebben gekozen, waar weer een nieuw onderwerp, een nieuwe vraag, wordt beantwoord door de apostel Paulus. Zo is ook de hoofdstukindeling eigenlijk ontworpen van de eerste Korinthebrief. En het woordje betreft komt totaal 6 keer voor. Hier komt het dus een keer voor, maar het komt ook voor in hoofdstuk 7. Zoek het nog maar eens op, want misschien is dat een beetje weggezakt. Het is al een tijd geleden dat we naar 1 Korinthe 7 zijn geweest. Maar er staat ook weer, dat gaat dan over het huwelijk. Dat hebben de vertalers er ook boven gezet. Maar er staat er in vers 1 van hoofdstuk 7. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens, niet aan een vrouw. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Weer dat woord betreft. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Ze hadden hem dus geschreven en een groot aantal punten, een groot aantal vragen gesteld. Zo zie je dat ook in hoofdstuk 8. Dat is dan vertaald niet met het woord betreft, maar met het woord aangaat. Wat het offervlees aangaat, of wat het offervlees betreft, zoals hij ook in vers 4 nog een keer zegt. Wat nu het eten van offervlees betreft, weer een vraag die ze hebben gesteld, over het eten van offervlees, of je dat nou wel of niet mocht doen, enzovoort, enzovoort. Zo ook bijvoorbeeld hoofdstuk 12, 1 Korinthe 12 vers 1, weer aan het begin. Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Dat is ook vragen over de uitingen des geestes. En je zou ook weer kunnen vertalen, dat zou beter zijn, consequenter zijn. Wat betreft de uitingen des geestes, broeders, dat zou een veel betere vertaling zijn, die meer met de grondtekst overeenkomt. Ook daar staat weer gewoon het woord betreft in de grondtekst. En dat vinden we dus ook in hoofdstuk 16, waar we in vers 1 dus hebben gelezen, wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. Ja, het was een vraag ten aanzien van de collecte, die moest worden gehouden in elke gemeente, ook in de gemeente van Korinthe, op Paulus' verzoek. We weten wel dat Paulus een enorme geldinzameling organiseerde voor de armen van Jeruzalem. En dat deed hij via brieven, dat deed hij ook via zijn dienstknechten. En hij vroeg alle gemeenten waar hij werkte, onder de heidenen eigenlijk, hij vroeg al die heidenen die tot geloof gekomen waren, om geld apart te leggen voor de Joodse armen in Jeruzalem. Dat was ook eigenlijk een afspraak die er is gemaakt met de apostelen te Jeruzalem. Zoek dat maar eens op in Galaten. In Galaten 2, vers 10, Galaten 2, vers 10, waar staat, eigenlijk als de afspraak is gemaakt, en ik begin maar even iets eerder, vers 7, want zij, Barnabas en Paulus zijn daar in gesprek, namelijk met Petrus, Jacobus en Johannes, de drie voornaamste apostelen in Jeruzalem van de 12. En Barnabas en Paulus zijn in Jeruzalem hier en spreken het volgende met Petrus, Jacobus en Barnabas af. De drie voornaamste apostelen aan de Joodse kant. En er staat in vers 7, maar in tegendeel, toen zij, dat zijn die apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedene toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedene, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedene, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas oftewel Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij, dus Paulus, en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Alleen
En dan krijg je de afspraak, alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet, om zich aan die afspraak die hij met Petrus, Jacobus en Johannes heeft gemaakt, om zich eraan te houden, en die armen zijn van Jeruzalem enorm door hem bedacht. En hij zette een enorme groot project op, zou je kunnen zeggen, een groot inzamelingsproject onder alle gemeenten die hij in zijn werk had gesticht. En hij vroeg die gemeenten allemaal geld bijeen te brengen. En dat moest dan gezamenlijk worden gebracht naar Jeruzalem. Iedere gemeente, dat kan je ook wel opmaken. Uit 1 Korinthe 16. Lees dat nog maar eens mee. Vanaf vers 1. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij evenals ik het in de gemeente van Galatië geregeld heb. Nou, dat zijn er heel wat, als Iconium, hè, en noem al die Antiochieën, en noem ze dat allemaal maar al die plaatsen op. Evenals ik het in de gemeente van Galatië geregeld heb, elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spaarde dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moeten gehouden worden. Hij zegt, dat moet je niet pas doen als ik dan langskom, want dan opeens moet je een bedrag op tafel neerleggen, en dat is dan moeilijk. Nee, spaar nou elke week daarvoor. Spaar dat bedrag bij elkaar. En doe dat naar vermogen. Het is een vrijwillige gave, zegt hij eigenlijk. Maar iedere gemeente, daar heeft hij het aan gevraagd. Ook de gemeente in Galatië. En dat zijn er nogal wat. En hij spaarde dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moeten gehouden worden. En dan zegt hij, wanneer ik dan aangekomen ben, in Korinthe, zal ik hen, die gij daarvoor geschikt acht, met brieven zenden om uw liefdegaven te Jeruzalem af te dragen. Dus uit Korinthe wordt dan er broeders verzocht om die gaven met brieven van Paulus te gaan brengen aan de gemeente te Korinthe, aan de gemeente van Jeruzalem, aan die armen. Mocht het echter van belang zijn dat ik ook de reis maak, de reis naar Jeruzalem, dan zullen zij met mij reizen. Dus het was een heel georganiseerd. Hij zette zich daar enorm voor in. Ook al staat deze hele inzameling, die hier in de handelingen door Paulus wordt georganiseerd, voor de armen van Jeruzalem, ook al staat dit helemaal los eigenlijk van de situatie van vandaag, geeft het hele gedeelte van 1 Korinthe 16 wel heel duidelijk weer welke bronnen altijd noodzakelijk zijn, nodig zijn, dat het werk des Heren voortgang vinden. Als je het hele gedeelte leest wat we hebben gedaan, dan zie je dat de eerste verzen, die gaan inderdaad over de inzameling van geld, over collecte. Inderdaad, het werk des Heren kan gewoon niet bestaan zonder collecte. Zonder dat ieder naar vermogen thuis iets weglegt en dat hij dus elke week een bedrag reserveert voor het werk des Heren. Zonder geld kan het werk des Heren niet bestaan. Dat is het eerste wat hier toch wel naar voren komt. Wat is nog meer noodzakelijk? Dat is in de verse 5 tot en met 9 komt dat meer naar voren. Waar staat, ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Want ik zal de reis naar Macedonië doen, maar dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden, misschien wel de winter doorbrengen, zodat gij mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis, want ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken, want ik hoop enige tijd bij u te blijven als de Heere toestaat, maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven, want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. De Paulus vertoefde toen in, toen hij dit schreef, vertoefde hij in Efeze. En wat zegt hij dan? Hij wil nog tot Pinkster te Efeze blijven, want mij is een grote en machtige deur geopend, ondanks dat er dus heel veel tegenstanders zijn. En wie opent de deuren? Ja, de deuren worden geopend door de Heere. En de Heere sluit ook deuren. Hij opent deuren en hij sluit deuren. En de dienstknecht des Heren moet altijd heel erg opletten op die geopende deuren. En wat je nimmer als dienstknecht mag doen, en wat je ook nooit als gelovige met elkaar mag doen, is als de Heer een deur openzet, ondanks de tegenstand, dat je die deur dan als het ware niet doorgaat. Dat je geen gebruik maakt van de deur en dat je tracht zelf die deur te sluiten. En dat je niet bereid bent. En Paulus is dus wel bereid. Hij is bereid om in feite te letten op die grote machtige deuren die de Heere voor hem opent. En vaak weet hij zijn toekomst helemaal niet, want hij zegt, ik zal wel tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Hij zit in Efeze in Klein-Azië. Hij moet dan naar het noorden reizen, naar Troas, dan eigenlijk ja, de Bosporus, zeg maar, de Egeïsche Zee oversteken. Nou, dan komt hij in de buurt van Filippi en Thessalonica en dan reis je zo dan verder langs door Macedonië naar het zuiden in Griekenland. En komt hij dan in de streek van Achaïe en komt hij in de streek waar Athene ligt en waar Korinthe ligt. Dat was hij van plan. En hij wil mogelijk langer vertoeven bij de Korinthiërs, want hij weet wel aan de hand van al die vragen die er zijn, er is heel veel aan de hand. En we hebben de eerste Korinthebrief ook gelezen, er is heel veel aan de hand in de gemeente van Korinthe. Het is geen gemakkelijke gemeente, absoluut niet. Het is een hele moeilijke gemeente zelfs. En later in de tweede Korinthebrief wordt het alleen nog maar erger. En hij weet dat hij daar naartoe moet. En hij wil misschien wel de winter daar doorbrengen, want hij wil er heel veel tijd aan besteden. En hij zegt in vers 7, ik wil u thans niet in het voorbijgaan bezoeken. Want ik hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het toestaat. En weer de Heer moet het toestaan. Hij moet letten op die geopende deuren, die gelegenheden die de Heer geeft. En daar moet hij leren gebruik van te maken. Dus ja, dat is ook een bron. Waar het evangeliewerk, het werk des Heren van afhankelijk is, dat is dat je let op de Heren, welke deuren hij opent en ook welke deuren hij sluit. En het laatste, wat wel duidelijk wordt, ja, dat is vers 10, 11 en 12 en misschien nog ook wel de versen daarna, waar het gaat over de persoonlijke inzet van mensen. Het werk des Heren kan niet zonder mensen. Kan niet zonder dienstknechten, die eigenlijk geroepen zijn om te werken. En daar kom ik nog wel op terug, want ja, daar is toch zoveel aan de hand in de gemeente van Korinthe, dat eigenlijk zowel Timotheus als Apollos er absoluut geen belangstelling voor hebben om daarheen te gaan en gezonden te worden door Paulus. Daarom staat er ook weer in vers 10, wanneer Timotheus komt, zorgt er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren, evenals ik. Laat niemand hem dan geringschatten, dat deden ze dus blijkbaar wel. Maar helpt hem voort in vrede, opdat hij tot mij komen kan, want ik wacht op hem met de broeders. En wat broeder Apollos aangaat, hem heb ik herhaaldelijk verzocht met de broeders tot u te gaan. Doch hij wenst bepaald niet tot u te gaan. De Leidse vertaling heeft, dat er staat eigenlijk in de grondtekst, hij heeft helemaal geen lust om te gaan. Hij had er geen zin in. Hij wilde absoluut niet. Hij had zijn buik vol van de Korinthiërs. En dan naar die gemeente gaan. Nou, Paulus kon hem vermanen zowel die wilde. Herhaaldelijk is hij verzocht geweest. Maar hij deed het niet. Hij had er geen zin in. Doch hij wenste bepaald niet tot u te gaan. Maar hij zal gaan zodra het hem gelegen komt. Zo ging hij ermee om. Of dat een goede houding is van Apollos, dat is natuurlijk vraag nummer 2. Maar je ziet, het werk des Heren is afhankelijk van dienstknechten. Er moeten dienstknechten zijn die bereidwillig zijn om te gaan. De Heren, daar moet je op letten of die een geopende deur geeft, of die gelegenheid geeft, dan mag je daarop ingaan. En wat er verder nodig is, er is ondersteuning nodig voor het werk des Heren in de vorm van geld, in de vorm van wat Paulus ook vraagt aan de Korintiërs. Als ik bij u kom, hè, misschien wel de winter doorbrengen, vers 6, zodat gij mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis. Ja, die mensen moeten voortgeholpen worden in het leven. Goed, laten we nog maar eens teruggaan naar de verzen 1 tot en met 4. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik, het in de gemeente van Galatië geregeld heb. Elke eerste dag der week leggen ieder uur, naar vermogen, thuis iets weg. En hij sparen dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moeten gehouden worden. Wanneer ik dan aangekomen ben, zal ik hen, die gij daarvoor geschikt acht, met brieven zenden, om uw liefdegaven te Jeruzalem af te dragen. Mocht het echter van belang zijn dat ik ook de reis maak, dan zullen zij met mij reizen. Ja, de Corinthiërs hadden dus gehoord van deze inzameling. In het Grieks staat voor het woord inzameling het woord logias, wat betekent eigenlijk collecte. En dan wat sterker, extra collecte, een bijzondere collecte. En er was dus een groot project. En ja, in vele tekstplaatsen kan je over deze inzameling voor de armen van Jeruzalem lezen. Zoek dat maar eens op in Romeinen 15. Dat lag Paulus na aan het hart. Want het was die persoonlijke afspraak die hij met Petrus, Jacobus en Johannes had gemaakt. Daar vind je ook in Romeinen 15 vers 25. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem, ten dienste van de heiligen, want Macedonië en Achaïe, Macedonië is dus Filippi, Thessalonica, Achaïe is het Athene, Korinthe enzovoort, onder andere, hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Je ziet, die collecte is er uiteindelijk gekomen en uiteindelijk is Paulus zelf ook naar Jeruzalem gegaan met die broeders, met die vertegenwoordigers van al die gemeenten, om die handreiking, die gift aan de armen in Jeruzalem, die heiligen in Jeruzalem, af te geven. De reden dat ze daartoe genegen waren dat te doen, staat erachter. Zij hebben het immers goed gevonden, maar zij zijn het ook jegens hen, die heiligen in Jeruzalem, verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen. Ze waren zelfs verplicht. Ze zaten eigenlijk aan Israël vast. Hè. Het was ook een zegen die via Israël naar hen toe kwam. Hè. En in de handelingen was het ook zo, dat is niet in onze dagen zo, maar in de handelingen was echt die tijd zo, dat de Heere in feite Israël tot jaloersheid probeerde te wekken door dat evangelie wat eigenlijk aan de Israëlieten moest worden verkondigd en werd verkondigd, om dat aan de heidenen in die tijd te brengen. Zo werden ze als het ware tot naijver gewekt, tot jaloersheid gewekt, opdat ze de Messias zouden aanvaarden. Zo worden de heidenen gebruikt en ze krijgen dus, zoals Romeinen 11 laat zien, ze krijgen deel aan de vettigheid van de boom, aan de zegeningen die eigenlijk voor Israël zijn. Daar krijgen ze opeens allemaal deel aan, de heidenen. Ze hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen, jegens de Israëlieten die tot geloof gekomen zijn en die arm zijn in Jeruzalem verplicht. Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, boren zij ook met hun stoffelijke goederen, dus met geld, en gaven hen te dienen. Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad, dus Rome, naar Spanje reizen. Of daar ooit wat van gekomen is, dat is een ander verhaal. Het was dus een groot project. En dat moest later in Korinthe ook worden verduidelijkt. Of die Korinthiërs dat wilden doen, uiteindelijk wel, maar dat heeft nog wat gekost. Ga maar naar de tweede Korinthebrief. Dan kunt u tot uw verbazing zien dat Paulus daar later in de tweede brief twee hele hoofdstukken aangespandeerd heeft, hoofdstukken 8 en 9. Kijk maar, 8 en 9. Twee hoofdstukken van de tweede Korinthebrief gaan alleen hierover. Om hen op te wekken, om te offeren, om die inzameling van geld mogelijk te maken, die collecte voor Jeruzalem. Dat staat ook bij mij boven, 2 Korinthe 8, opwekking tot offergave. En dat gaat zo door en boven hoofdstuk 9 staat de collecte voor Jeruzalem. Nou, dat gaan we niet allemaal lezen, dat is veel te veel, maar we lezen alleen maar van hoofdstuk 9, de versen 5, 6 en 7. Hoofdstuk 9, vers 5. Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroegere toegezegde milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste gift. Bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. Ja, het moet niet worden afgeperst. Het moet niet worden gedwongen. Het moet geen afgeperste gift zijn. Dat heeft geen enkele zin. Het is een vrijwillige gave die men moest geven. En God heeft de blijmoedige gever lief. En God kijkt er wel naar. En Paulus trekt dat door en zegt: bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie middelijk zaait, zal ook middelijk oogsten. Dan zitten we aan elkaar vast. Ja. Dus zo probeert hij ook die Corinthiërs te overreden geld in te zamelen voor die armen van Jeruzalem. Uiteindelijk is dat ook gelukt, dat hebben we ook al een beetje gelezen in Romeinen 15. Laten we daarvoor ook eens lezen Handelingen 24. Dan zitten we verder in de tijd. Dan staat hij voor Felix, de stadhouder. En wat zegt hij dan tussen neus en lippen door in vers 17? Handelingen 24, vers 17. Dan zegt hij: en na verloop van vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden waarmede men mij geheiligd zijnde in de tempel bezig vond. Ja, hij heeft die aalmoezen inderdaad gebracht aan zijn volk. En dat heeft hij ook in de hoofdstukken die aan vooraf gaan gedaan, dat hij naar Jeruzalem reisde en die gaven met zich meenam. Ja, hoe zit dat dan in onze tijd, het geven van gaven? Ja, in heel veel kerken en kringen wordt er wel eens gezegd dat de mensen tegenwoordig hun tiende moeten geven van hun loon. Ja, de tienden. Nou, waar lees je dat onder andere? Bijvoorbeeld in Genesis 14, de tienden. Genesis 14, dat is eigenlijk de allereerste keer. En dat is een bijzonder geval. Dat is met Abraham en Melchizedek. En u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. In Genesis 14. En dan vind je in vers 20. Dat als Abraham dan Melchizedek ontmoet. En dan staat er in vers 20. Wat doet Abraham? Voor het verband lees ik maar vanaf vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij, Abraham, de God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij, Abraham, gaf hem, Melchizedek, van alles de tiende. Dus heel die buit die Abraham op die koningen van Kedel en de Omer, en noem maar op, hiervoor heeft buit gemaakt en eigenlijk zijn broeder Lot weer had bevrijd. Hè? Daar gaf hij hem aan Melchizedek de tiende. Dat is de allereerste keer dat de tiende worden gegeven. Maar mag je dit dan doortrekken en zeggen: nou, heden de dagen moeten mensen ook maar de tiende geven aan een priester. Hè? Want dat was Melchizedek, een priester, hè? Van God, de Allerhoogste, koning, priester. Ze moeten maar voor het werk des Heren zoveel over hebben. Is dat wel waar? Wie haven nog meer de tiende? Nou, als je naar Jacob kijkt, in Genesis 28, als die moet vluchten, maar toch door de Heere wordt bewaard. Hij vlucht in zijn vaders huis, hè, bang voor Esau enzovoort. En heeft hij een droom te Bethel. U kent dat wel, dat verhaal. Er staat er in vers 22, Genesis 28, vers 22. Dan ontwaakt Jacob uit die slaap en dan doet hij een gelofte. Ik begin maar in vers 20 voor het verband. En Jacob deed een gelofte: indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tiende geven. Dit is een gelofte die Jacob dus aan God doet. Ik zal u van alles wat u mij geeft de tiende geven. Als u mij zo leidt. En dat was eigenlijk met Melchizedek ook. Abraham voelde zich als het ware verkwikt door deze Melchizedek. Zo heeft Jacob zich ook verkwikt gevoeld door de heren die naar hem omzag, terwijl hij moest vluchten. Hij ging berooid eigenlijk, zou je kunnen zeggen, weg uit zijn vaders huis. Hij mist het allemaal. Hij verbindt je wel aan, indien u dat allemaal weer in orde brengt, dan zal ik van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tiende geven. Weet wel, je kan natuurlijk een gelofte doen, ook in deze tijd aan de Heere. En aan de Heere plechtig in een gebed beloven dat je van hem van alles wat hij je schenkt de tiende zal geven. Maar hou je dan wees dan wel van vergewist dat de Heere je er ook dan aan houdt. Als je een persoonlijke afspraak met de Heere indien hierin maakt, dan moet je wel realiseren, dan zal je de Heere je eraan houden. Dan zal de Heere zeggen, ja, maar jij hebt toch die afspraak gemaakt dat je van alles wat je zou krijgen in je leven, alles wat je zou ontvangen, dat je bij stip de tiende zou geven, dan moet je het ook doen. Maar we kunnen nergens in het Nieuwe Testament vinden dat aan ons gevraagd wordt om dat ook te doen. Abraham deed ook vrijwillig dat hij die tiende gaf. Hier de gelofte die Jacob doet om de tiende te geven, was ook iets vrijwilligs. Lag helemaal aan zijn kant. God vroeg dat niet. Jacob deed het uit eigen beweging. Onder Israël was dat anders, want Israël, de Israëlieten, moesten de tiende geven. Kijk maar eens in Deuteronomium 14. Deuteronomium 14. Vers 22. Deuteronomium 14, vers 22, dat staat bij mij inderdaad boven de tienden. En er wordt tegen Israël gezegd in de wet, gij zult de gehele opbrengst van het zaad dat uit uw akker voortkomt, stipt verdienen, jaar op jaar. Gij zult voor het aangezicht van de Heer uw God, in de plaats die hij verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, eten de tiende van uw koren, uw most en uw olie en de eerstelingen van uw runderen en van uw kleinvee, opdat gij de Heere uw God uw leven lang leert vrezen. En lees ook nog daarbij maar vers 28, want we gaan niet het hele gedeelte lezen. Vers 28, na verloop van 3 jaar zult gij alle tienden van uw opbrengst in dat jaar brengen en in uw poorten neerleggen, dan zullen de leviet, omdat hij bezit nog erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen, opdat de Heer uw God u zegene in al uw werk dat uw hand doet. Je zag gelijk de reden achter van de tiende. Het was voor de weduwe, voor de wees, voor de vreemdeling, maar ook met nadruk voor de leviet. Onder de stammen van Israël, 12 stammen, was er 1 stam bij, de stam van Levi. En de stam van Levi had de opdracht om de offerdienst te laten fungeren, de tempeldienst, de tabernakeldienst, de priesterdienst, maar ook vaak nog heel wat maatschappelijke taken en sociale taken lagen bij de stam van Levi onder Israël. Je zou rustig kunnen zeggen, wat moest worden opgedragen, wat was de belasting onder Israël? Hoe hoog was dat? Nou, dat was 10%. Nou, dat is een zeer laag tarief hoor. Wij kennen een veel hoger tarief. Als we in Nederland gaan kijken, 10% belasting. Nou ja, dan zou iedereen daar ongelooflijk gelukkig van worden, als maar 10% is. Nou kijk maar eens op je loonstrook wat je betaalt. Dat is vele malen meer. We leven hier in een soort 50-50 staat en maatschappij. Het is niet zo dat er eigenlijk van dat 1/12 gedeelte van het Nederlandse volk een maatschappelijke taak hebben, een verzorgende taak, en ambtenaren zijn. Dat is geen 1/12 deel, dat is bijna 50% is hier, gewoon 50-50. En je moet nog maar niet kijken of het hier niet tot absurde doorslaat. We hebben straks meer ambtenaren rondstappen en meer mensen die verzorgen dan alleen maar mensen die echt geld verdienen. Zo is het gewoon. We leven wat dat betreft in een rare maatschappij. Daarom ja, onder het volk Israël is het zo geregeld met die tiende. En hadden ze de verplichting zo voor elkaar op te brengen, maar die belasting, die was niet hoog. En natuurlijk, er was een heel andere maatschappij. Kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Je mocht wel een bank zijn. En je mocht elkaar wel geld lenen. Maar je mocht er geen woekerwinsten op maken. Je mocht zelfs de rente niet in rekening brengen. En het was zelfs zo om de 7 jaar, dat was weer een sabbatjaar. Nou ja, had je wel geleend. En had je schuld bij een ander, dan werd dan het 7e jaar werd kwijtgescholden. Nou, dan moet je in Nederland of in Europa of in de wereld eens invoeren. Dat om de 7 jaar alle banken moeten zeggen, u had een hypotheekje. Nou, die is nu vrij, die is heel afgelost na 7 jaar. Of na 50 jaar, dat is helemaal mooi, dan krijg je er 2 achter elkaar. Dan heb je het 49e jaar. En dan krijg je nog het jubeljaar erachteraan, het 50e jaar. Dan krijg je 2 jaar achter elkaar dat alles kwijtgescholden wordt. Alles schuld. En iedereen begint weer met een schone lei. Dat is mooi zeg. Dat zal nog wat worden denk ik hoor, als Christus wederkomt. Want de mens, met de mens aan het roer van deze wereld gaat dat echt niet lukken. En helemaal niet eigenlijk met de overste van deze wereld aan het roer. Die aan het roer staat. Hè, die dat allemaal inblaast. En dan wordt het veel meer egoïstischer. En dan is er geen liefde voor de medemens. Hè, dat is ver te zoeken. En vaak zijn die belastingen, ja, dat zijn toch vaak geen vrijwillige gaven. Is dat? Dat is meer een afgeperkte gift. Nou ja, we hoeven het amper gift te noemen. Maar dat is wel bijzonder, nietwaar? Dat onder Israël dus een hele andere maatschappij is. En dat je dat heel moeilijk kan vertalen aan de tijd van vandaag. Daarom ben ik altijd een beetje huiverig om te zeggen van die tienden. Hè, dat moet je dan ook nog maar doortrekken naar de tijd van vandaag. Ik heb het dan maar liever over dat je zegt, nou, laat het dan zo zijn dat ieder mens naar zijn eigen vermogen, buiten dan dat hij al weet ik hoeveel belasting betaalt voor zijn medemens, laat dan een ieder naar zijn eigen vermogen, uit liefde voor de Heere, hoe de Heere hem leidt, net als Abraham en Jacob deden, ga alsjeblieft geen gelofte tegen de Heere doen, want hij zou je eraan houden. Dat moet u zelf natuurlijk weten, maar doe dat niet, want om dat na te komen, dat is heel moeilijk. Beloof de Heere niet te veel in je persoonlijke relatie met hem, zou ik zeggen. Maar geef vrijwillig wat je in je hart hebt om aan het werk des Heeren te geven. Want het werk des Heeren, ja, zonder geld kan dat niet fungeren. Kijk, Paulus die leefde niet op van het geld van de gemeenten. Zo was het niet. Hij verdiende overal zijn eigen brood. Hij was tentenmaker. Dus hij zorgde voor zijn eigen inkomen. Ik vind ook dat dienstknechten altijd voor hun eigen inkomen hebben te zorgen. Dat ze nimmer moeten gaan leunen op gelovigen. Dat is niet goed. Dat is niet het werk des Heeren in mijn ogen. De dienstknecht van tegenwoordig heeft net als Paulus enzovoort en de mededienstknechten van hem de opdracht om gewoon te werken en zelf hun eigen inkomen te voorzien. Maar buiten dat, ja, zijn er soms projecten. Net als je hier een projectje dan zag, wat een groot project werd voor Paulus, om geld in te zamelen voor een bepaald doel. En als de Heer je gelegenheid geeft en een open deur ergens geeft om met elkaar wat in te spannen, om daar van de gelegenheid gebruik te maken, om het evangelie daar bekend te maken, ja, dan moet je ook bereid zijn om je portemonnee ook daarin te trekken en met elkaar daarin bij te dragen, zodat van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt. Als we teruggaan naar 1 Korinthe 16... Dan moet ik nog wel zeggen, eigenlijk staat er in vers 2, dat een ieder, elke eerste dag der week leggen ieder uwer naar vermogen thuis iets weg en hij sparen dit op. Opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moeten worden gehouden. Wanneer wilde Paulus ook weer komen? Wat zat in zijn hoofd toen hij het opschreef? Hij zegt, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten worden gehouden. Wanneer wilde hij komen? Staat erachter, vers 8, maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Hij wil tot Pinksteren in Efeze blijven en daarna wil hij komen. Tot Pinksteren. Als je de grondtekst gaat bekijken, elke eerste dag de week leggen ieder uur naar vermogen thuis. Het weet wel niet zo dat daar de zondag mee werd bedoeld in die zin. Dat je zondag aan zondag aan zondag moest. Dat maken alle uitleggers ervan. Elke zondag moesten door Corinthiërs tot die lengte van dagen maar thuis iets wegleggen. Nee, dat is voor een hele korte periode. Dat is de sabbaton. Elke eerste dag der week, nee, de sabbaton. En wat was de sabbaton? Nou, aan Pinkster ging het feest der weken vooraf. Het feest der weken ging daaraan vooraf. Dat waren 7 weken. En de 5e dag was het Pentecost, was het Pinksterfeest. Ja, getal 5 zit erin. 7 weken lagen precies tussen Pascha en Pinksteren. Hij schreef deze brief, ik denk omstreeks het Pascha, en hij vraagt er, of voor het Pascha, en hij vraagt aan de Corinthiërs om tijdens dat feest der weken, om elke week van die sabbaton, die 7 weken, iedere week iets weg te leggen naar hun vermogen. Ze hoeven dat nog maar 7 keer te doen. En als Pinkster was, hij zei tot Pinksteren, zou die in Efeze blijven, daarna zou die na Pinksteren direct naar Korinthe afreizen, dat was een idee, is helemaal anders gelopen, maar goed, en dan zou die gift zijn binnengebracht door de Corinthiërs. Dat is trouwens helemaal bijbels. Je zegt, ja, is bijbels. Ja, dat is heel bijbels, wat Paulus hier vraagt, want dat vind je in Deuteronomium. Deuteronomium 16. Paulus vraagt niks geks, eigenlijk hier. Lees maar Deuteronomium 16. Gaan we eens kijken wat er tijdens het feest der weken, wat dus dat feest werd gevierd tussen Pascha en Pinksteren, moesten ze die dagen tellen. Deuteronomium 16. En daar kan je vinden wat de Jood, wat de Israëliet, tijdens die 7 weken moest doen. Deuteronomium 16, vers 9. 7 weken zult gij tellen, van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij 7 weken beginnen te tellen. Dan zult gij het feest der weken vieren, ter ere van de Heere uw God, naar de mate van de gave die gij vrijwillig geven zult, nadat de Heere uw God u gezegend heeft. Gij zult u verheugen voor het aangezicht des Heeren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan werd het Pinksteren. Boven het hoofdstuk staat ook, dat hebben de vertalers geschreven, de drie hoge feesten. Wat waren nou de drie hoogste feesten van Israël? Dat was het Pascha, dat was Pinksteren en Loofhutten. Nou, als je het hele hoofdstuk gaat lezen, dan gaat het eerst over Pascha, daarna over Pinksteren. Na 7 weken na Pascha wordt het Pinksteren. En dan was er een hele tijd na Pinksteren dat er geen feesten werden gevierd. Aan het einde van het jaar was het dan Loofhutten. Nou, daarop gaat dit hele gedeelte in. En wat moesten ze doen, vers 10? In die 7 weken, omdat er een oogsttijd was, het was een feest der weken, die weken waren oogstweken. Nou, dat is vreugde als je gaat oogsten. Dan word je alleen maar rijk van. Als de Heere zo dat land zegende. Het was een land vloeiende van melk en honing. Nou jongen, als je boer was, dan grijnsde je van oor tot oor, toch? Als je zo'n grote oogst binnenhaalde, dan mocht je vrijwillig, mocht je van die oogst aan de Heere geven. De Heer schreef niet voor, je moet de tiende geven. Nee, dan moesten ze zelf maar bepalen. Het was een vrijwillige gave. En daar duidt dus in feite deze handelwijze precies van de apostel Paulus op, dat hij zegt over de sabbaton, en dat zijn die 7 weken, dat wordt daarmee bedoeld, die sabbaton, die 7 sabbats, dat zij elke week naar hun vermogen iets wegleggen, en dat dat een vrijwillige gave is, precies zoals Deuteronomium dat voorschrijft. En na 7 weken inderdaad, werd het dus Pinksteren. Goed, de rest van die verzen hier zijn wel duidelijk. Van 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met vers 4. We hebben al op ingegaan. Laten we verder dan gaan met vers 5. Daar staat, en ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Want ik zal de reis naar Macedonië doen. Maar dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden. Misschien wel de winter doorbrengen. Zodat gij mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis. Want ik wil u thans niet in het voorbij gaan bezoeken, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heer het toestaat. Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven, want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Ja, toen Paulus dit dus schreef, de eerste Korinthebrief, is dus heel duidelijk dat hij te Efeze is. Hij heeft dus de Efeze, deze eerste Korinthebrief, geschreven. Dat is duidelijk. En hij wil tot Pinksteren in Efeze blijven. Daarna, dat is zijn plan, dat schrijft hij vanaf vers 5. Dan wil hij dus naar het noorden reizen, door Macedonië. Hij wil bij Troas de Bosporus oversteken. Dan door Macedonië reizen, Filippi, Thessalonica, dan zo afzakken. Berea vind je ook daar. En dan zo afzakken langs de kust, dan kom je bij Korinthe en bij Athene, in de landstreek Achaïe, wat eigenlijk die zuidelijke punt is van Griekenland. Dat had hij zo in zijn hoofd. En hij heeft het in zijn hoofd, omdat hem dus vers 9, want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Hij wil dus niet direct vertrekken naar Korinthe, ook al heeft hij gehoord van die Korintiërs, die bij hem op bezoek gekomen zijn, die lijst met punten, die lijst met vragen, meenamen van de Korintiërs, en waar hij uit de eerste hand van alles hoorde hoe de toestand er was in Korinthe. Die toestand was best ernstig. Hij voelde ook wel dat hij eigenlijk daar persoonlijk naartoe moest. Maar hij schrijft deze brief, hij stuurde dus een brief als antwoord. Dus ik kom later en dan wil ik er echt aandacht aan gaan geven. Ik wil langer bij u dan vertoeven. Ik wil zelfs de winter waarschijnlijk bij u doorbrengen. Om niet zomaar in het voorbijgaan u te bezoeken. Ja, hem is dus een geopende deur gegeven. Waar is die geopende deur gegeven? En er zijn vele tegenstanders. Ja, te Efeze. Uitgebreid kan je dat lezen. In welke toestand die zit. In Handelingen. Kijk, dat gaan we niet allemaal lezen. Maar u kunt het voor uzelf naderhand eens lezen. Dat is best interessant om te doen. In hoofdstuk 18 van Handelingen. Daar zien we dus dat hij te Korinthe is. De eerste keer. Maar in hoofdstuk 19 zien we dat Paulus in Efeze vertoeft. En ja, dat daar een enorme, veel mensen tot geloof komen in Efeze. Dat kan je ook wel zien in vers 20 van Handelingen 19. Handelingen 19 vers 20. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Vooral in Efeze. En Efeze was de hoofdstad van de provincie, de Romeinse provincie Azië, in Klein-Azië, in het huidige Turkije, daar ligt Efeze. En ondanks dat er veel tegenstand is, wies het woord krachtig en werd sterker en sterker. En vele mensen beginnen zich tot de Heer Jezus, tot de Messias, zich te bekeren. Vers 17 van het hoofdstuk, en dit werd bekend aan alle Joden en Grieken die te Efeze woonden en vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt en vele van hen die gelovig geworden waren, kwamen schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Dat was dus niet gering. Er kwamen dus een enorme grote groep mensen in Efeze tot geloof onder Joden en Grieken. En hun toverboeken, die werden allemaal verbrand. Efeze was heel bekend. Waarvoor was Efeze bekend in die wereld? Nou, het was namelijk, er stond een enorme grote tempel, een heidense tempel, van de godin Diana. En er was ook een hele levende handel in afgodsbeeldjes en in miniatuurafmetingjes van de tempel van Diana. En mensen konden zo'n zilvertempeltje, wat de zilversmeden van Efeze maakten, mee naar huis nemen. En dan kon je natuurlijk in een hoekje van de kamer plaatsen met een kaarsje erbij vermoedelijk. Hè. En dan kon je ervoor gaan knielen. Dan kon je ook knielen voor de godin Diana thuis, hè, voor een zilvertempeltje wat je had meegenomen. En zulke gekkigheid werd er allemaal van gemaakt. En er werden dus door de zilversmeden enorme winsten gemaakt. Ja, die zagen dus, toen daar, en dat is in heel hoofdstuk 9, die gaat er uitgebreid op in, als er zoveel mensen tot geloof komen, ja, die zien dan in dat die godin Diana, dat het gewoon een stenen beeld is, heel prachtig mooi verkleed en aangekleed en met heel veel diamanten bezet en noem maar op, maar het is geen god. Ja, en die komen daar tot de ontdekking en die moeten ook niks meer van die hele afgoderij en die afgodsdienst en die miniatuurtempeltjes hebben. En die waarschuwen ook de mensen die daar op bezoek komen, hè, met bedevaartsreizen, van daar moet je doorheen kijken. En die gaan de Heer Jezus brengen aan die mensen. Graag open de deur is gegeven. Vers 21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich voor door Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen. Door Macedonië, Filippi, Thessalonica, Berea, Achaïe, Korinthe. Ah, daar wilde hij naartoe, Athene. En dan, met die geldinzameling, gaan naar Jeruzalem. En hij zeide, als ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Als hij in Jeruzalem is geweest. En hij zond twee van zijn helpers, Timotheus en
Erastus naar Macedonië, maar hij bleef zelf nog een tijd lang in Azië. En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding in zaken de weg, want iemand genaamd Demetrius, een zilversmid die zilveren Artemis-tempels vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten. Hij riep deze bijeen met de werklieden in het vak en zeide, en daar begint het. Heel veel commotie, want het kostte allemaal geld. Allemaal inkomsten in die stad. En die zilversmeden, ja, die gaan er een hele hetze tegen Paulus en zijn medewerkers aanheffen. Ze brengen dat uiteindelijk voor de stadhouder daar. En natuurlijk, de politiek kiest altijd de weg van het geld. Dat is niks nieuws onder de zon, ook in die dagen. En die kiezen dus voor de zilversmeden. En Paulus die kan maken dat hij wegkomt. Maar hij heeft nog een hele lange tijd daar een geopende deur. Hij ziet die kansen. Hij ziet hoe gretig daar in Efeze men op het woord des Heren ingaat wat hij verkondigt. En hij, ja, hij komt ook wel dat er ondanks dat er heel veel tegenstand is, moet hij nog enige tijd in Efeze blijven. Dat is hij eigenlijk verplicht. Hè? En daarom kan hij niet naar Korinthe gaan. Ook wij moeten in onze dagen steeds letten op de geopende deuren die er zijn. Lees maar eens Openbaringen 3. En dat is nodig. Openbaringen 3. Er staat in vers 7 wie nou eigenlijk de deur opent. Het is Christus die die brief aan Philadelphia schrijft. Dan staat er, en schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de prachtige, die de sleutel Davids heeft. De sleutel Davids, die past in feite in de oudheid eigenlijk op de schatkamer. De schatkamer van David. Hè, waar alle schatten lagen opgeslagen. Die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. En dat moeten we ons goed realiseren. Dat is in onze tijd nog precies hetzelfde. Het is de Heer Jezus Christus die opent, hè, en niemand kan sluiten. Als hij opent, kan niemand sluiten. Maar omgekeerd ook, als hij sluit, dan kan niemand openen. En dat is ook steeds wat Paulus hier dus zegt, in 1 Korinthe 16, mij is een geopende, een machtige geopende deur gegeven. En ik kan nou niet weg. Ik ben door de Heer, als de Heer die vraagt aan mij of ik in Efeze blijf. En zolang dat die deur open staat en niet gesloten wordt, kan ik hier werken en moet ik hier ook werken. En ook wij dienen er acht op te geven dat de Heer soms ook in mensenlevens, in situaties, de deur opent. En als je vindt er is een gelegenheid, er is een geopende deur om met iemand over de Heer Jezus te spreken, over het woord van God te spreken, over de geheimenissen van Christus te spreken, dan dienen we daarvan gebruik te maken. Ook in Colossense 4 wordt over die geopende deur gesproken. Colossense 4. Vers 3. En voor het zinsverband gaan we in vers 2 lezen. Wat zegt daar Paulus aan de Colossense? En ook wel een brief die in onze dagen actueel ook is en ook aan ons geschreven is. Volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam en dankt en bid tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Ja. Hij vraagt dus gebed of God een deur voor het woord wil openen. Om over het geheimenis van Christus te spreken. Dan mag je om bidden. Ook in mensenlevens. Van familie. Ja, die de Heer niet kennen. Dat er toch eens een keer een geopende deur mag zijn. Maar let op, die deur open staat. Op dicht. Gooi geen palen voor de zwijnen. Als de deur dicht is, dan heb je het geen zin. Maar je mag wel bidden of de Heer de deur wil open doen. En het is de Heer die dat bepaalt. Hij roept. Hij kiest. Zo is het. En wij kiezen niet. Hij kiest. En hij opent deuren. En hij sluit ook deuren. En met God valt niet te spotten. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat heel duidelijk zag dat in een situatie soms een deur door de Heer werd gesloten. En dan kan je er verdrietig om zijn. En dan kan je, alles gaan bewegen om proberen die deur open te krijgen. Je krijgt hem niet open. Dat is onmogelijk.
Maar aan de andere kant, we moeten wel alert op zijn als de Heer je de gelegenheid geeft. En als de Heer je de gelegenheid geeft in een situatie, dan is het net of hij naar je kijkt. En dan voel je net de situatie is nu dat ik erover moet spreken. En dan moet je ook bereid zijn om over de Heer te spreken tegen die ander. Om je mond open te doen. Om een getuige te zijn. Je moet niet altijd maar getuige zijn, maar op bepaalde momenten in je leven, dan is het zo dat je alleen opeens met iemand bent, dat de gelegenheid zich voordoet, dat iemand met een vraag komt, met een zielsverlangen komt, dat hij in die pinaire zit of wat dan ook, doe dan je mond open. En dat weet je, als je op de Heer let, dan weet je dat dat de Heer van je vraagt. En dan moeten we dat doen. Dan moeten we dat niet schuwen. Niet bang worden. Maar dan standvastig en waakzaam zijn en weten dat wie het werk des Heeren doet, ook wij allen, zoals we als gelovigen hier ook zitten, ja, dat de Heere, dat niet te vergeefs is. Ja. Ja, Paulus heeft hier dus een plan, dat lezen we uit deze versen wel allemaal, ook uit Handelingen, hoe die, en ook in 1 Korinthe 16, dat hij naar Macedonië wil gaan enzovoort. Maar later moet Paulus zijn plan helemaal omgooien, helemaal veranderen. Denk nou niet dat voor Paulus zijn levensloop helemaal vast stond. Is altijd een als of een misschien, of ik zal dan misschien komen. En hij weet het eigenlijk van tevoren. Hij weet niet hoe het lopen zal. Hij weet niet wat de Heere doet. Met die deuren die God, die de Heere opent of ontsluit. Ja, later moet hij heel zijn plan veranderen. Dat maakten we, kunnen we opmaken uit de tweede Korinthebrief. Maar daar gaan we in de toekomst toch wel uitgebreid weer bij stilstaan. Want dat volgt hierop. En we hopen dan ook studie over te houden met elkaar. Maar uit de tweede Korinthebrief kan je opmerken dat hij waarschijnlijk opeens toch maar een rechtstreeks direct bezoek heeft gebracht aan Korinthe. Dat hij niet kon veroorloven, dat de situatie zo ernstig was, dat hij niet kon veroorloven om niet naar Korinthe te gaan. En hij heeft er een heel kort bezoek gebracht. Hij is helemaal niet naar Troas gegaan, naar het noorden, vanuit Efeze, en dan de Egeïsche Zee overgestoken en zo naar Filippi. En Thessalonica en Berea en dan afgezakt zo naar Achaïe en daar eerst Athene en dan Korinthe bijvoorbeeld bezocht. En dan naar Jeruzalem. Nee, dat is helemaal niet gegaan. Zo niet geweest. Hij heeft Efeze en Efeze lag toen aan de kust. En Korinthe was ook een kustplaats, een havenplaats. Dat was Efeze ook. En hij is vermoedelijk direct vertrokken uit Efeze voor een zeer kort bezoek. Hij is de Egeïsche Zee overgezeild. En er waren ook schepen, vrachtschepen, noem maar op. Die continu heen en weer gingen. Dus je kon gewoon boeken op een zeilschip. En dan vaarde je zo over. Het was nog geen winter. Dus al die schepen die vaarden in die tijd. Dus hij kon ook daadwerkelijk een kort bezoek brengen aan Korinthe. En dat was ook nodig. Dat heeft hij ook gebracht. Laat me één tekstje daarvan lezen vooruit. 2 Korinthe 13. Let dan op hoeveel keer die dan in Korinthe is geweest. Hij staat er in vers 1, 2 Korinthe 13 vers 1. Dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. Op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan. Ik heb hen die vroeger in zonde geleefd hebben en al de overigen vooraf gewaarschuwd en waarschuw hen nog, evenals ik, toen ik de tweede maal bij u was. Thans uit de verte dat ik, als ik nog eens kom, niets zal ontzien. Let erop, want hij zegt, dat is nu de, dit is nu de derde maal dat ik tot u kom. En in vers 2, evenals toen ik de tweede maal bij u was. Je kan je vragen, wanneer was hij dan de tweede maal daar? De eerste maal was hij in Korinthe in Handelingen 18. En hier lees je dus dat hij in feite in Efeze langere tijd is gebleven. Hij schrijft nog een tweede Korinthebrief, maar hij zegt in de tweede Korinthebrief, het is nu al de derde maal dat ik tot u kom, want is hij dan in de tweede maal geweest. En als je dat gaat onderzoeken, dan blijkt dat hij dus een kort bezoek waarschijnlijk heeft gebracht aan Korinthe om daar orde op zaken te stellen. En we lezen eigenlijk ook wel uit 1 Korinthe 16 hoe dat kwam. Let maar eens op die dienstknechten dan, die nodig zijn in het werk des Heren. Want die dienstknechten des Heren, en het zijn hier Timotheus en Apollos, zijn mededienstknechten in het werk des Heren, die laten het afweten. Vers 10. Wanneer Timotheus komt, staat dat er in de grondtekst? Nou, dat is een beetje te positief vertaald hoor. Hij is nu aan het einde van zijn brief. Dan hebben we het Timotheus over gehad. Of Timotheus die brief wilde brengen, dat had hij eerder geschreven, lees dat maar eens. In 1 Korinthe 4. Dat is nog die stellige overtuiging dat hij Timotheus kan sturen. En dat hij dat bereid is om die brief te brengen, de eerste Korinthebrief aan Korinthe. 1 Korinthe 4, vers 17. Juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Heere. Hij zal u mijn wegen in Christus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Ja. Ja, daar is hij nog in de overtuiging. Nou, Timotheus gaat die brief brengen. En hij zal, wat hij schrijft, hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken. Maar heeft Timotheus dat wel gedaan? Nou, als je het vertaalt, vers 10 van 1 Korinthe 16, staat er eigenlijk: als Timotheus komt, als die komt, als die überhaupt komt, als die misschien komt, zorg er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren, evenals ik. In het begin heeft Timotheus zelf gezegd, nou ja, dat doe ik wel. Toen was hij bij 1 Korinthe 4. Aan het eind van de brief zegt Timotheus, nou, ik weet het nog niet hoor, of ik het wel doe. In deze vertaling komt dat niet zo tot uiting. Maar kijk bijvoorbeeld in de Engelse vertaling, staat er if, als, indien. Maar zo staat ook in de grondtekst ook. Het is een beetje twijfelachtig of Timotheus wel bereid is om te gaan. Hij wordt vermoedelijk overgehaald, ook door een Apollos, want dan staat erachter. En wat broeder Apollos aangaat, betreft, hem heb ik herhaaldelijk verzocht met de broeders tot u te gaan, doch hij wenst niet, bepaald niet nu te gaan, maar hij zal gaan zodra het hem gelegen komt. Dat is nog heel lief vertaald. Maar de Leidsvertaling heeft dus dat Apollos er helemaal geen lust in had. Hij had er helemaal geen zin in. Er staat in de grondtekst, hij had er totaal geen zin in. Er stond hem zwaar tegen. Ja. Ja, dat kwam ook door natuurlijk door Stefanas, maar later in dat hoofdstuk overgelezen wordt, hè, over de komst van Stefanus, Fortunatus en Agaïcus. Hè? Nou, nou, nou. Staat in vers 16 laten we, en 17. Dat gaat over die Stefanus. Stelt u dan ook onder zulke mensen en onder ieder die medewerkt en arbeidt. Maar deden ze dat dan, de Corinthiërs? Nou, echt niet. Ik verblijf me over de komst van Stefanus, Fortunatus en Agaïcus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben deze aangevuld, want ze hebben mijn geest en de uur verkwikt. Erkent dan zulke mensen? Dat staat niet voor niks. Erken ze dan! Maar stelletje Corinthiërs wilde dat niet. Die erkende die Stefanus niet en die Fortunatus en die Agaïcus. En die Timotheus, als die gezonder werd. Ja, Paulus maakte zich zorgen. Zorg er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt. Nou, kon de wind van voren krijgen. En Apollos had, die kende die Corinthische gemeente wel. Nou, die had er echt geen zin in. Wat een lekkere gemeente, zeg. Ja, dat is de praktijk. Er zijn van die lekkere gemeenten, zeg, waar je als dienstrechter des Heren naartoe kan. Nou, gezegend ben je. Ja, en Paulus, als hij daar is geweest, na dat korte bezoek, de tweede malen, hè, dan weet hij uit eerste instantie ook wel, uit eerste hand ook wel, hoe de situatie daarvoor staat. Nou, hij moet zijn hele apostelschap gaan verdedigen in de tweede Korinthebrief die hij schrijft. En hij gaat er geen doekjes om winden, hoor. Er zijn daar wel dienstknechten. Maar wat zijn dat voor dienstknechten? Nou, hij noemt ze later in de tweede Korinthebrief de mensen die daar voorgangers zijn nu, in de gemeente van Korinthe, dat noemt hij dienstknechten van Satan. En je hoeft maar goed om je heen te kijken. Ook in de evangelische wereld. Het is voor mij vaak klip en klaar dat mensen die de dienstknechten des Heren noemen, absoluut geen dienstknechten des Heren zijn. Ook al staan ze helemaal vooraan in een gemeente. Van de week was zelfs op tv dat er een zoon van, ja, die hebben wij wel gekend. Van Achterek, ja. Ik was even de naam kwijt. Van Achterek zag ik op de televisie. Nou, jongen, die man die was als een soort, zo'n plofzetel. Plofte hij dan, of stuiterbal, stuiterde hij dan over een podium heen, zogenaamd in de geest des Heren. En er stond dingen te schreeuwen en te doen, dat ik dacht, wat is dat voor een idioot? En later bleek ook nog waar hij op uit was, nou hij had zich gewoon rijk gestolen aan mensen. Het is gewoon een vuile dief. Dat in dienstnecht des Heren, laat me niet lachen. Daar word ik kostmisselijk van zulke mensen. Maar zulke mensen doen zich voor, ook in onze dagen hoor. Maar Paulus wint er geen doekjes om. Ik win er ook geen doekjes om. Maar Paulus wint er ook geen doekjes om. Later in de 2e Korinthebrief. Hij laat de Korinthiërs haarfijn zien wat voor soort mensen het zijn. Want ze prediken in een andere geest. Ze prediken een andere evangelie. En ze brengen een andere Jezus Christus. Niet de Jezus Christus van de Bijbel. En daar herken je het aan. En mensen worden als het ware, op een satanische wijze afgetrokken van de eenvoudige toewijding aan Christus. En mensen worden dan vereerd. En dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om begeistering. En dan gaat het om de mens in de samenkomst. En dan gaat het om de financiën. Daar kan je het ook altijd aan herkennen. Mensen moeten dan geven. Is geen vrijwillige gave meer. Nee, het wordt bijna afgeperst. Mensen worden in een soort mode gezet. Dat hun portemonnee open gaat. En later krijgen ze er ongelooflijk spijt van. Is dat het werk des Heren? Laat maar niet lachen. Maar zo maken mensen gewoon misbruik. En dat was in Korinthe ook het geval. Natuurlijk is het niet goed hoor. Dat Timotheus zo bang werd. En dat Apollos er geen zin meer in had. Ja, de inzet van dienstknechten des Heren is altijd noodzakelijk. Als ze geroepen zijn om in het werk des Heren echt te arbeiden, dan moeten ze dat ook blijven doen. Daarom schrijft ook Paulus later een persoonlijke brief aan Timotheus. Laten we dat maar lezen. En daar eindigen we dan mee. In 1 Timotheus 4. En dan mogen we ook naar onszelf toetrekken. 1 Timotheus 4 vers 12. Dan krijgt hij een persoonlijke brief van Paulus. En er staat in: beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. En dat is een waar woord. Ook voor ons vandaag de dag. Men mag de ander niet te gering schatten. Of hij nou jong is of oud is. Of hij wel of nou zijn lichamelijke toestand is. Of hij nou gehandicapt is voor mijn part of niet. Je mag een ander niet gering schatten. En je mag ook zelf niet gering geschat worden. Paulus roept ook de Korintiërs op, hebben we gelezen in 1 Korinthe 16, dat ze Timotheus moeten respecteren om wie hij is. Hij werkt ook in het werk des Heren. Hij arbeidt ook, evenals ik, zegt hij. En je moet hem niet afschrikken. Daarom moeten we blij zijn met elkaar en met de steun die de Heren geeft, door het inzetten van mensen. En die moet je ook respecteren. En die mensen moeten niet op zichzelf alleen zien. Je moet als het ware niet de moed verliezen. Dat moeten we ook niet doen. We mogen de Heren dienen. En de arbeid des Heren is niet te vergeefs. Goed, de volgende keer hopen we hoofdstuk 16 af te maken. En misschien een begin met de 2e Korinthebrief. We gaan met elkaar danken.